Welkom bij de Doelenstudio in Rotterdam. Midden in de stad vragen we artiesten over de soundtrack van hun leven. Dit is de Doelenpodcast. Wat zong mama vroeger voor jou? Over de liefde, verdriet, vreugde en herinneringen aan dat allereerste plaatje. Blijf luisteren.
Hi, Mirjam Slimani.
Hoi.
Hoi, hoe is het?
Goed.
Ja? Ja. Jij bent kunstblogger, art director, eigenlijk ook streetwear specialist zou ik bijna zeggen. Welkom bij onze podcast. En ik zat vanochtend even op jouw Instagram te kijken, maar je hebt eigenlijk je moeder tot een heel groot internationaal stijlicoon gemaakt. En je werkt veel samen met je moeder. Hoe zit dat precies voor de mensen die jou nog niet kennen in Rotterdam?
Ja, de meeste mensen kennen me van mijn moeder. Dat was vroeger al zo. En nu dus ook weer. Ja, het is zo gekomen. Mijn moeder die maakte eigenlijk heel mijn leven foto's van mij. En op een gegeven moment ben ik een blog begonnen tijdens best wel een heftige periode. Waarin mijn moeder dus ook foto's van mij maakte. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar met het bloggen. En
waar blogde je toen over?
Mode, depressie, lifestyle, een beetje gewoon mijn leven. Ik ben eigenlijk een soort van professional oversharer, hoe ze dat noemen. Ik deel eigenlijk gewoon een beetje mijn verhaal.
Je hele leven.
Online, ja, en alles wat daarbij komt kijken. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar met de blog zelf. En ik raakte ook een beetje ik was gewoon niet zo heel erg geïnspireerd meer door alles wat ik zag. En ik kreeg een kindje. En ik had gewoon niet echt meer de tijd om zelf en voor de camera te gaan staan en alles. Dus toen heb ik op een gegeven moment gewoon besloten om de rollen om te draaien. En op die manier ging ik en veel sneller te werk. Omdat ik gewoon zelf niet helemaal in en uit de make-up en alles hoefde. En ik vond het zelf ook gewoon een veel interessantere manier van mijn verhaal vertellen. Omdat er zijn zoveel jonge mensen die hun verhaal delen op Instagram. Er zijn zoveel bloggers en modemeisjes en dat soort dingen. Maar er zijn niet zoveel 67-jarige hijabi vrouwen, zeg maar, Marokkaanse immigranten die dat doen. Dus in dat opzicht dacht ik dat ik wel een soort van uniek iets had wat wat ervoor zou zorgen dat mijn werk zou opvallen en waardoor mensen misschien ook sneller naar ons verhaal zouden luisteren.
En dat is wel gelukt. Ik zag dat je 60.000 volgers hebt.
Nee, dat heb ik niet.
Nee?
Nee, ik weet niet hoeveel ik er nu heb, maar het zijn er geen 60.000,
hoor. Nou, daar ga je dan aan werken. Dat worden. Wel 10.000, 20.000, maar in ieder geval een boel, maar ook in Amerika en in het buitenland. Dus dat is heel erg opgevallen.
Ja.
Voor mensen die foto's van jou nog niet kennen, je moet het zeker even gaan opzoeken. Je ziet eigenlijk jouw moeder, dat vond ik zo tof. Je ziet jouw moeder in verhulde kleding, komen we straks allemaal nog over te spreken. Maar ook met hele toffe sneakers.
Ja.
Echt super hip, eigenlijk streetwear.
Ja.
Een Marokkaanse vrouw van, wat zei je,
62? 67.
Ja, dat is waanzinnig. Nou, we gaan eerst lekker naar jouw muziek luisteren, deze podcast. En we beginnen eigenlijk altijd met de vraag, ook de titel van de podcast. Wat zong jouw mama dan vroeger voor jou?
Ja, grappig verhaal. Mijn eerste 3 jaar ben ik door mijn opa en oma opgevoed. Dus in de eerste 3 jaren zong mijn oma eigenlijk voor me. En dat was dit.
Ja, wat is dit?
Het is Gnawa muziek.
Ja?
Het is Gnawa muziek. Het is eigenlijk traditionele Marokkaanse muziek. Komt vooral uit het zuidelijke gebied van Marokko. En het is spirituele muziek. En het gaat vaak over het geloof, over het leven. En dit draaiden wij in huis. Hier ben ik mee opgegroeid. En je hebt zeg maar Marokkaanse bands, dus Gnawa bands, die dan tijdens religieuze feestdagen, maar ook bijvoorbeeld bij bruiloften, bij geboortefeesten, dan komt dus de hele stoet en die gaan dan muziek spelen.
Ja, dat
tijdens
zie ik ook bij dit wel voor me eigenlijk.
Ja,
dat er wordt
precies
gewandeld en laten we heel even luisteren. Was dit ook iets wat je oma ook echt meezong voor jou?
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien, de kleine Mirjam en oma in een huis in Rotterdam?
Nee, in Marokko, in Meknes.
In Marokko, ja.
Dus dan lag ik meestal bij haar op schoot met mijn hoofd. En dan ging ze over mijn hoofd aaien voor me zingen.
Oh, wat mooi. Dat emotioneert je nog steeds?
Ja.
Hoe komt dat? Was een mooie tijd, bijzondere tijd?
Moeilijk en mooi, maar dat hoort ook een beetje bij het leven, denk ik.
In welke zin moeilijk? Wil je daarover praten?
Nou ja, als je natuurlijk niet door je ouders wordt opgevoed, dat is al best wel lastig. En het gekke is, ik denk dat doordat ik een rare start heb gehad van mijn leven, dat heeft mij heel uiteindelijk best wel veel impact gehad op mijn leven en op mijn ontwikkeling en eigenlijk ja, hoe ik zeg maar ben geworden als vrouw zijnde. Maar zonder die start zou ik ook niet nu hier zitten. Zou ik nu ook niet de dingen doen die ik doe. Dus
dat is vaak het dubbele, hè?
Ja, dat precies. Is het dubbele. Dus ondanks mijn jeugd, of misschien zelfs dankzij mijn jeugd, ben ik nu wel wie ik ben. En sta ik op deze manier in het leven. En ik denk dat dat juist ook heel mooi is.
En is het nou zo, want dat is zo fascinerend aan muziek eigenlijk. Hè? Je hoort dan die toon, dat is wat muziek eigenlijk met emoties doet, hè?
Ja, precies.
Nu je het hoort. En ben je echt in je eerste levensjaren daar ook gebleven? Zag je je ouders wel?
Nee, mijn ouders kwamen dan alleen in de zomer.
En weet je, heb je daar met je moeder, want je werkt nu heel veel met je moeder, heb je er ooit aan de gevraagd waarom ze dat besluit toen zo genomen heeft?
Ja, want mijn moeder die kwam in 1980 naar Nederland en ik werd in 1983 in Marokko geboren. En mijn moeder die werkte in Marokko al in het onderwijs als docent. En hier in Nederland is ze ook als docent aan de slag gegaan op de basisscholen in Gouda, toen in die tijd. En ze was hier net, ze had geen familie, vrienden, netwerk of wat dan ook hier. En ze vertrouwde eigenlijk haar kind aan niemand toe. En zij moest gewoon weer gaan werken na haar zwangerschapsverlof. Dus ik werd in Marokko geboren. De eerste 3 maanden in Nederland tijdens haar verlof. Met mijn oma ook. En toen met de oma mee terug het vliegtuig in eigenlijk. Naar Marokko toe. Omdat dat voor haar toen de enige optie was eigenlijk, omdat ze niemand anders had.
Ze wilde ook het beste voor jou.
Ja, precies. Dus het is ook met de beste intenties gedaan. En dat kan ik haar ook niet kwalijk nemen. Zeker nu ik zelf ook moeder ben. En weet dat je soms, ja, je wil gewoon het allerbeste voor je kind. En
maar je hebt er wel eigenlijk een soort van hele heftige, diepe gevoelens bij. Ja. Zelfs zo dat het je heel erg emotioneert. Weet je dan waardoor dat komt?
Het is denk ik een bepaald soort van verdriet. Van ja, iets. Met trauma's weet je nooit zo goed wat het zeg maar kan triggeren. En in principe van 1 tot 3, daar weet je eigenlijk niks meer van. Want in die eerste 3 jaar, ja, dat onthoud je niet. Maar dat is wel een hele belangrijke basis voor een kind zijnde. Als in de hechting en in je ontwikkeling, zeg maar. Een relatie naar andere mensen toe. En ik ben eigenlijk 2 keer uit de veilige omgeving weggehaald. Dus als baby zijnde bij mijn ouders. Maar daarna als peuter zijnde weer bij mijn opa en oma.
Ja.
En dat is natuurlijk niet echt goed, zeg maar. En ja, en ik nu als moeder zijnde kan me ook niet voorstellen dat ik mijn kind achter zou moeten
laten.
En hoe moeilijk dat geweest zou, hoe moeilijk dat voor haar
voor je moeder ook geweest
moest
zijn.
Ja, en kijk, nu leven we in een tijd van Skype en WhatsApp en alles. Dus je kunt je kind de hele dag zien en bellen, maar dat was toen niet. Dus ja, ik kan me niet voorstellen hoe zwaar dat geweest moet zijn voor haar. En wat een opoffering je dan eigenlijk doet.
En zing jij ook voor je eigen kind? En zo ja, wat dan wel? Dat willen we dan graag even horen.
Nou, niet echt. Maar onze bedtijdroutine is altijd een boekje lezen. En als Nori, mijn zoontje, gaat slapen, dan voordat hij gaat slapen, dan zegt hij altijd: mama, wil je nog lieve jongen tegen mij zeggen? En voordat hij slaapt, zeg ik altijd: je bent mijn lieve jongen, je bent mijn slimme jongen, je bent mijn sterke jongen, maar je bent vooral mijn waardevolle jongen. Want het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Mama houdt van jou, mama is trots op jou en mama is altijd bij jou, want jij bent in mijn hart en ik ben in jouw hart en daarom zijn we altijd bij elkaar.
Oh, mooi, doe en dit elke dag?
Dat doe ik elke dag, als ik hem naar bed breng.
Letterlijk dit?
Ja.
Oh.
Dus
mooi.
Dat zeg ik elke dag en dat is geen liedje, maar dat is wat
zo'n
ik
ritueel.
Hem. Dat is eigenlijk ons bedtijd ritueel wat ik hem altijd meegeef. En wat ik bijvoorbeeld toen ik wel weer in Nederland was en mijn moeder die bracht mij altijd naar bed. En zij, wij gingen dan altijd samen bidden. En dat is iets wat ik soms ook nog steeds voor mezelf doe. Als ik me niet goed voel of zo, dan doe ik dat ook. En dan word ik vanzelf een soort van kalmer. Dus mijn moeder zong dan niet, maar ze deed dat samen met me. Dus ik denk dat elke moeder een soort van ritueel heeft voor haar kind. Om ze een soort van rustig in te laten slapen. En een soort van, weet je wel, een soort van gevoel van positiviteit mee te geven om de dag af te sluiten. En dat doe ik nu ook met mijn eigen kind.
Mooi.
En ik kan ook echt niet zingen. Dus vandaar dat ik hem dat liever niet aan wil doen, dat hij dan nachtmerries krijgt.
Precies, dat moeten we ook niet hebben. Nee. Rustig is dat. Nou, ik zou, als je dit allemaal uitspreekt, dan ga je echt zo soezend, gaat dat kind natuurlijk
precies.
Zo lekker slapen.
Ja, en hij vraagt er ook echt altijd om. Mama nog lieve jongen zeggen en dan mama nog even bij me blijven. En nou ja, dan slaapt hij en dan kan ik gewoon weg.
Ja. Hey, en wat was de allereerste plaat? Want ben jij heel erg opgegroeid met muziek?
Ja.
Wat was de eerste plaat die jij kocht?
Shanice. Het is echt volgens mij zingt.
Ja, oh ja, deze ja. Was, ja, die is leuk. Ja. Maar waarom lach je erbij? Vind je dit nu een rare keuze?
Nee, maar...
Zeg het eens.
Ik zie die clip ook echt voor me nu. Het is heel grappig. En ik zie mezelf nu ook. Ik denk dat ik misschien 10 of zoiets was of 11. Dus het is gewoon zo'n andere tijd. Want dit zou nu niet mijn eerste plaat zijn geweest, bij wijze van.
Nee, dat is natuurlijk grappig aan het tijdsbeeld.
Ja, ja.
Nou, je mag even meezingen, hè? Misschien lang geleden. Doe het gewoon, leef je uit.
Ik kan niet zingen, dat ga ik mensen echt niet aan.
Iedereen kan zingen, toch?
Nee.
Jawel. Jawel.
En er zit zo'n hele hoge uithaal op een gegeven moment.
En waar was je toen je deze plaat kocht?
Nou, ik heb deze niet gekocht, maar ik heb deze van mijn broer gehad. Dat weet ik nog. Want mijn broers die zijn een stuk ouder. Mijn vader is voor mijn moeder nog getrouwd geweest. Dus ik heb twee oudere halfbroers. En zij woonden toen al bij in Amsterdam. En ik ging altijd bij mijn broers logeren toen ik dan wat jonger. Want ik was dan 10 en dan waren zij in de 20.
Ja, geweldig.
Weet je wel. Ja, dus...
Met je tasje.
Ja. Ja.
Heerlijk, naar je grote broers.
Ja, dus, ja. En deze had ik dan van Hekim, van mijn broer, gekregen. Want in die tijd had je ook net pas cd-spelers en zo. Dus,
En wat is muziek? Wat betekent het voor je? Draai je veel muziek? Want je hebt een hele leuke platenlijst meegenomen. Dat gaan we straks allemaal nog horen.
Ja, ik hou heel erg van muziek. Voor mij eigenlijk, muziek is een beetje net als het leven. Weet je, alle aspecten die in je leven voor kunnen komen, die heb je ook in muziek. En dat vind ik juist heel erg mooi daaraan. Dat als je... je niet goed voelt, dat je daar een bepaald nummer voor op kunt zetten om je beter te voelen. Of als je juist heel blij bent, dat je daar weer bepaalde muziek voor kunt opzetten. Of als je net even een duwtje in de rug nodig hebt, weet je wel.
Of heel blij bent, of het is lente. Ja, wat dacht je daarvan?
Ja, precies. Oh, het was zo lekker vanochtend. Ik dacht, het is zo licht. Ja. Ik dacht dat ik me had verslapen, maar dat
krijg je ook
dus
zin in
zo.
Vrolijke muziek,
ja,
toch?
Precies.
Terrasjes, et cetera.
Ja. Nee, het is gewoon, het is altijd onderdeel geweest van mijn leven eigenlijk. En dat ik merk het ook bijvoorbeeld thuis als ik aan het koken ben, dan hou ik ervan om muziek op te zetten. Of onder de douche, of bij het aankleden. Het is of muziek of podcast. Tegenwoordig luister ik ook wat meer naar podcasts. Maar ik probeer er heel erg op te letten dat ik ook vaker muziek opzet.
Hey, en als kind was je toen eigenlijk ook al heel erg bezig met kleding?
Ja, altijd. En dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Want mijn moeder was ook altijd heel erg stijlvol. Had ook altijd kasten vol kleren. En die was altijd heel erg... We hielden altijd allebei van shoppen samen. En al vanaf dat ik klein was... Ik mocht ook altijd zelf bepalen wat ik aandeed. Ik liep er echt bij als een clown vroeger.
Oh, echt?
Ja. Ik werd namelijk... ook gepest, wat niet gek was. Als ik nu kijk naar die foto's van hoe ik er toen uitzag. Maar ik denk dat dat me wel een bepaald...
identiteit gegeven
heeft. Erg.
Het eigens, ja.
Ja, dat. En dat ik gewoon ook niet bang was om er anders uit te zien. En dat zie je nu nog steeds.
Dat lef wat je dan. Want als je klein bent, wil je natuurlijk... Heel veel mensen willen natuurlijk bij een groepje bij de rest, horen. Ja. En dat is dan juist heel erg onopvallend, want dat had jij dus helemaal niet.
Nee, ik hoorde ook nooit ergens bij. En dat vond ik prima.
Ja, ben je nog steeds niet in een hokje? Wil je niet in een hokje geplaatst worden in die zin?
Het kan ook gewoon letterlijk niet.
Heerlijk, vrouw naar mijn hart.
Ja, nee, dat is ook nooit mijn ambitie geweest.
Dus, en hoe moet ik het voor me zien? Als je altijd bezig was met kleding, behalve met hoe je zelf kleden, maar ook al zeg maar zelf kleding maken? Of?
Nee, ik was bezig met zelf kleding aandoen en tekenen. In mijn hoofd dacht ik dat ik modeontwerpster zou worden of ik zou boeken gaan schrijven. Ik ben geen van beide geworden. Maar ik was altijd bezig met tekenen. En ik heb denk ik nog schetsboeken bij mijn moeder liggen vol met van die, ja, met van die verschillende mannequins, van die modellen die dan verschillende outfits aan hebben. Daar was ik altijd mee bezig.
En onlangs was er in Schiedam van de zomer een grote tentoonstelling over dat modest fashion.
Ja.
He, dus verhullende kleding. Mm. Eigenlijk een hele grote internationale trend geworden. Eigenlijk een soort tweede feministische golf, hè?
Zo zou je het wel kunnen noemen. En het is, ja, het is, ik zie het niet als een trend. Het is altijd onderdeel geweest van.
Jawel, maar je ziet nu wel de grote modehuizen. Die zijn ook gaan ontwerpen in lange gewaden, verhullende kleding.
Klopt.
Dat iedereen het eigenlijk gaat doen. Maar dat is ook. Ben jij ook een beetje daarop voort gaan borduren toen je moeder ging fotograferen?
Nee, want ik was me eigenlijk niet eens bewust van dat er zo'n, zeg maar, grote community was. En bijvoorbeeld ook heel veel hijabi-influencers en dergelijke. Ik zat veel meer in de streetwear. Dus dat was mijn directe omgeving en mijn directe inspiratie. Maar ik vond altijd dat in die streetwear op de sites en zeg maar Instagram profielen iedereen leek op elkaar. En dat begon me een beetje te irriteren. En ik leek totaal niet op het plaatje wat daarin, zeg maar, vooral in de picture was. Dus ik dacht van, nou ja, als ik dan mijn moeder in bepaalde looks ga schieten, dan is het helemaal een soort van een grap eigenlijk. Want voor mij was het ook bijna een soort van, om met een soort van ironische blik te kijken naar de streetwear community. Omdat met de resellers en met hoe mensen met sneakers en met bepaalde merken omgaan, dat je dan, weet je wel, mensen die dagenlang gaan kamperen voor iets om het dan weer voor driedubbele te verkopen. En iedereen die een soort van exclusief paardje sneakers wil, maar dan uiteindelijk loopt iedereen in hetzelfde paardje sneakers. Dus zo speciaal zie je er dan eigenlijk ook niet uit. Dus het was een soort van mijn ironische kijk van op die streetwear community van waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig, weet je wel. En als je dan een oma in die outfit ziet, dan is het helemaal van, het slaat eigenlijk nergens op dat we er zo mee omgaan. En ik was zelf eigenlijk een beetje gestopt met sneakers kopen. En ik ben een beetje aan het stoppen met dingen kopen, zeg maar, omdat ik het gewoon niet zo erg nodig vind. Dus ik was helemaal niet in de modest scene. Daar was ik helemaal niet mee bezig op die manier. Dus in dat opzicht is er voor mij een nieuwe wereld opengegaan. Ja, omdat ik daarin heel veel nieuwe, mooie, inspirerende mensen heb ontdekt. Maar ik wist dat, ik bedoel, voor mij is een hoofddoek dragen, dat is gewoon onderdeel van onze cultuur ook. Dus voor mij is het niet gek om een vrouw met een hoofddoek te zien, of een vrouw in een opvallende hoofddoek, of in een hele kleurrijke gewaden. Dus het is gewoon normaal voor mij. Dus dat het nu voor andere mensen misschien een ding begint te worden, of hopelijk uiteindelijk voor iedereen normaal begint te worden om een vrouw in een hoofddoek te zien en daar niet gek van op te kijken, dat is alleen maar mooi meegenomen. En als ik dat wij daar dan misschien een bijdrage in leveren, ja.
Ik vind het waanzinnig, die foto's. Het is jammer dat we het niet kunnen laten zien. Nee. Maar laat ik het proberen te beschrijven. Dan heb je maakt die foto's altijd op jouw balkon.
Ja.
In Rotterdam-West. Ja. Altijd hetzelfde balkonnetje. Ja. En dan zie je jouw moeder in een, ik zeg maar, die vond ik zo mooi, iets lichtblauw met sneakers. En dan zie je jou ook een beetje in die kleuren.
Yeah.
En jullie poseren eigenlijk altijd samen. Het ziet er waanzinnig uit. Yeah. Maar wat vind je moeder ervan? Want ik heb jou gezien bij die opening van die tentoonstelling in Schiedam, Stedelijk Museum. Die hadden natuurlijk die hele tentoonstelling daarover. Volgens mij van jouw moeder, die heeft een soort hele nieuwe status. Ze vindt het volgens mij hartstikke leuk.
Ja, ze vindt, maar kijk, mensen kennen mijn moeder. Mijn moeder is altijd al heel erg bezig geweest met de maatschappij en met met de gemeenschap, zeg maar, en dan vooral de Marokkaanse gemeenschap waar zij zich in bevindt. En dat was dan in Gouda en in Schoonhoven, waar ze woont en waar ik ook ben opgegroeid uiteindelijk. Mijn moeder is ook gewoon geridderd. Ze heeft gewoon een lintje voor het werk dat ze heeft gedaan. Als zeg maar voor de stichtingen die ze heeft gedaan, voor de gemeente, als onderwijzer. Zij is altijd een bruggenbouwer geweest. En zij is altijd eigenlijk in dat opzicht ook gewend geweest om in de picture te staan. Omdat dat niet per se iets is wat zij opzocht. Maar zij wist dat zij gewoon met haar het grootste gedeelte van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland komt uit het Rifgebergte. Vooral uit die eerste generatie. Het waren mensen die meestal geen opleiding hadden, die niet konden lezen of konden schrijven. En dan vooral de vrouwen, zeg maar. Dus ik heb het dan eigenlijk over de vrouwen, niet per se over de mannen. Mijn moeder groeide op in de stad. Die heeft in Marokko gestudeerd. Die werkte daar al. Dus haar transitie naar Nederland was heel veel anders dan
veel minder
voor
groot, die overgang.
Ja,
ze was al een moderne vrouw.
Ja, en ik eigenlijk die andere vrouwen in principe ook. Alleen op een andere manier. Want zij hadden de broek aan eigenlijk in huis. Omdat zij alleen in Marokko voor het gezin zorgde. Terwijl hun man in het buitenland was.
Aan het werk was. Ja.
Dus in dat opzicht zijn al die vrouwen eigenlijk in mijn ogen even modern. Alleen hadden ze andere omstandigheden. Maar omdat mijn moeder vanuit haar positie een voorsprong had, voelde zij altijd heel erg die verantwoordelijkheid van: dit zijn mijn mensen, ik moet ervoor zorgen dat zij ook oké zijn. En daardoor organiseerde ze heel veel voor de ouders op de scholen waar ze les op gaf, voor de moeders, dus of het nou fietslessen of zwemlessen of Nederlandse lessen waren, waar zij zeg maar iets kon betekenen voor mensen, dat heeft ze eigenlijk altijd gedaan. Ook nadat ze zeg maar ziek werd, ze heeft borstkanker gehad, ook nadat ze gepensioneerd was. Dus zij is altijd heel erg betrokken geweest. Alleen op een gegeven moment, doordat ze ziek werd, kon ze gewoon niet meer dezelfde inzet leveren die ze voorheen altijd deed. En daardoor heeft ze zich wat meer teruggetrokken. En nu is ze een soort van helemaal weer aan het opbloeien.
Ja, maar dus ze is tot in Amerika zien mensen haar foto's.
Ja.
En daar krijg je dus hele mooie reacties
op. Klopt. Maar voor haar is het in principe in dat opzicht niet gek. Alleen is het nu in een hele andere context dat ze in de picture is. En dat was eerst in een andere context. Nu heeft het meer met mode te maken. En toen was het meer met onderwijs. Maar op haar eigen manier en op mijn eigen manier brengen we mensen nog steeds iets bij. Ja.
Ik hang aan je lippen. Het is verdomde stil in die podcast qua muziek.
We gaan naar het volgende nummer.
Want wat draai jij als je verdrietig bent?
Veel Solange.
Ja?
Ja.
Ga even horen.
Letterlijk beschrijft hoe ik me vaak gedraag en hoe ik omga met moeilijkere periodes. Dat je eigenlijk van alles probeert te doen om je beter te voelen en dat het niet lukt.
Nee.
En dat je soms ook gewoon moet toegeven aan dat gevoel en dat dat vaak de beste oplossing is om er dan uit te komen of om je uiteindelijk beter te voelen.
Want jij kent ook hele periodes van depressies, hè, begreep
ik? Ja.
Dat is waar je hierop doelt?
Ja, precies.
En hoe ga je daarmee om? Is dat iets wat je al heel lang weet, voelt? Of dat dat pas iets van de laatste jaren is?
Ik ben door mijn hele leven heen af en aan in therapie geweest. En de laatste, ik denk tussen mijn 30ste en mijn 34ste in heel intens en heel heftig, zeg maar, in therapie geweest daarvoor. En dat heeft me heel veel goede dingen gebracht, omdat ik daardoor gewoon veel meer te weten ben gekomen over mezelf en hoe ik handel in bepaalde situaties. en waar bepaalde dingen vandaan komen. Dus ik kan nu veel beter met mijn issues omgaan dan 10 jaar geleden. Maar het zal altijd een soort van struggle zijn voor mij. En iets zijn waar ik rekening mee moet houden.
Je hoort ook vaak dat er dan veel onbegrip is, hè, in je omgeving. Mensen dat het moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Want dat er bijna soms helaas nog wel eens te gemakkelijk over wordt gedacht. Van, joh, maak je dat ook mee? Ben je dat veel tegengekomen?
Ja, deels wel. Maar uiteindelijk kan ik daar soms ook nog wel een soort van begrip voor hebben. Want als jij niet doormaakt wat een ander doormaakt, kun je ook heel moeilijk daarin verplaatsen. Dus dan denk je van, oh, je bent gewoon verdrietig. Ga gewoon wat doen en dan gaat het beter. Maar als je niet een depressie hebt meegemaakt, weet je niet hoe. Nee, dan weet je gewoon niet hoe dat voelt. En als je nooit getraumatiseerd bent geweest, dan weet je ook niet hoe dat voelt. En waarom je van het een op het andere moment ineens of heel boos of heel bang of heel verdrietig of emotioneel of overstuur kunt zijn. Dus ik heb ook wat meer empathisch vermogen voor anderen leren krijgen door hierdoor. Omdat ja, niet iedereen heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En hoe ik me soms gedraag als ik me niet goed voel.
En hoe is dat?
Ik kan heel erg afstandelijk zijn of heel stil, heel erg naar binnen gekeerd daardoor. Dus ik kan me voorstellen dat het dan ook heel moeilijk is voor goede vriendinnen of voor mijn partner of voor mijn moeder. Om dan forever dat begrip, zeg maar, op te blijven brengen. Van, oh ja, Mirjam heeft nu gewoon geen zin om te praten. Laat er maar even. Of ze reageert niet op de telefoon, weet je wel. Dus het is echt niet makkelijk om met iemand om te gaan. Of er voor iemand te zijn die door zoiets heen gaat. Maar het belangrijkste dat je kunt doen als je er voor iemand wil zijn met een depressie of met een angststoornis of wat voor aandoening dan ook, is om gewoon in ieder geval er soms gewoon te zijn. Want,
en te luisteren.
Ja, en om gewoon te luisteren.
En niet van, joh, doe dit, doe
ja,
dat.
Of adviezen. Mijn moeder is heel erg van de adviezen en dat kan me dan heel erg irriteren.
Nog steeds.
Ik ben 36.
Ze bedoelt het goed.
Ik weet het, maar dan nog. Dat vind ik ook wel ergens ook wel bijzonder, want mijn moeder is degene die mij het meest kan irriteren en mij het meest soort van soms kan opfokken. Maar tegelijkertijd is zij ook de persoon die, wanneer ik heel erg uit mijn doen ben, ook de persoon is die mij het meest beste kan kalmeren. Dus dat is ook wel apart of zo.
Komt natuurlijk omdat ze gewoon heel dichtbij staat.
Ja,
daarom. Je veilig voelt.
Ja, en dat is ook, als je slecht voelt, wil je juist de mensen die het dichtst bij je staan heel ver van je afhouden. Maar je hebt juist die mensen nodig.
Hey, en als je dan in zo'n beetje moeilijke periode hebt gezeten, is het dan ook zo, want we komen nu bij de volgende plaat, wat draai je als je iets te vieren hebt? Kan je dan ook heel erg van die uppers hebben en heel erg blij zijn?
Nee.
Dat niet?
Nee, ik denk dat ik altijd wel een beetje melancholische staat.
Je hebt gewoon een oude ziel.
Ik denk het.
Nou, ik ben heel benieuwd wat jij draait als je iets te vieren hebt.
Heel veel 90's R&B en hiphop. Dat is wel echt iets waar ik blij van word. Dus ik weet niet wat er nu op gaat komen, Puff Daddy. Ja.
Maar R&B is heerlijk.
Ja, daarom.
Your heart over live guitars. Anything drop if it's hot as ours. If it's not, it's yours. We on the job. Everybody eating, everybody involved. You can't stop that like you can't stop rap. Bad boy stop.
Wat is wat vind je hier lekker aan?
Het is gewoon dansmuziek. En ik denk dat voor mij, want ik hou niet van zingen omdat ik niet kan zingen. Of ik vind gewoon niet dat ik een mooie stem heb als ik zing. Maar ik heb altijd heel erg van dansen gehouden, al vanaf dat ik klein ben. En in Marokko, we hebben een heel groot, zeg maar, familiehuis dat van mijn opa is. En daar werden vroeger altijd bruiloften en alles gedaan door van mensen uit de buurt die dan niet zoveel ruimte hadden. En er werd er altijd gedanst de hele nacht. Bij ons thuis werd er ook veel gedanst als mijn ouders, zeg maar, met vrienden allemaal bij elkaar kwamen. Dus ik heb altijd heel erg van dansen gehouden. En uitgaan is voor mij ook gewoon dansen en gewoon plezier hebben en het leven vieren als het ware.
Ja, want het leven vieren is natuurlijk super belangrijk. Is dat ook iets wat je dan... betrek je daar ook weer je moeder in? Als jij met je moeder op pad gaat, vieren jullie dan en dat je samenwerkt, maar ook het leven?
Ja, ik vind het heel bijzonder dat we dit allemaal samen mogen doen. Want mijn moeder ziet mij ook aan het werk. Ik bedoel, je kan niet je moeder altijd mee naar je werk nemen. Ik werk voor Theater Zuidplein, maar ik neem niet mijn moeder mee naar kantoor. Weet je wel, wel als er een mooie voorstelling is of iets. Maar ik vind het heel bijzonder dat mijn moeder mij aan het werk kan zien. Maar ook dat we elkaar aan het werk zien. Want ik zie haar door mijn lens, maar ik zie ook hoe hard ze haar best doet. Want het is ook niet niks of zo. En ze is echt zo'n doorzetter, dat wist ik altijd al. Maar om haar dat in deze context te zien doen en hoe ze ook met me meedenkt, met alles. Dus het stijlen en alles, dat ik ben wel de baas, zeg maar, op de set. Maar ze denkt ook echt met me mee van, oh, ik heb nog dit stofje thuis of ik heb nog deze schoenen. En haar bereidwilligheid is gewoon heel, heel mooi om te zien. Dat zij altijd haar best doet in alles wat ze doet.
En ga je dan ook samen lekker eten? Of terrasje pikken? Colaatje?
Ja.
Gin tonic?
Nee, koffie. Mijn moeder is echt een koffiegek. Ik ben meer van één koffie per dag. Maar wij houden heel erg van eten samen. Dat hoort ook heel erg bij onze cultuur. Maar ja, eten is voor ons echt de viering.
En wat is jullie favoriete gerecht? Waar kan ik jullie beide voor wakker maken?
Couscous. Of bestela.
Lekker.
Ja,
wat
ik
is
weet
dat,
of je dat
laatste?
Kent. Dat is met filo deeg. En daar zit dan kip in en amandelen en ei en soort van niet mihoen, maar van het. Anyways, het is echt een feestgerecht.
Ik zoek het even op. Ik google even.
Ja, het is echt een feestgerecht. Mm. En dat is echt iets waar ik heel erg blij van word.
En ga je ook veel naar concerten? Omdat je veel van muziek houdt, wat is jouw mooie herinnering aan een live concert?
Voor mij is echt een van de meest bijzondere was Outkast tijdens North Sea Jazz. Want, ik denk dat Outkast wel echt een van mijn lievelings...
Lievelingsnummers, bands.
Bands is formatie, ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt.
Formatie?
Ja, het is een formatie. Ja, het is een formatie. Ja. Ik vind hun zo geweldig. Omdat zij allebei ook... Kan ik er doorheen praten?
Ja, zeker. Okay, ja, dus dat mag gewoon hier. Hè? We praten heel veel door de muziek.
Sorry.
Nee, praat. We gaan zo nog even... Zetten we het even heel hard aan. Maar ik wil even je verhaal erbij horen.
Nou, wat ik heel mooi vind van Outkast... De naam zegt het al. Ze hoorden er niet bij. En dat is ook hoe ik me altijd heb gevoeld. En voor hun was het dan meer dat ze niet... in de traditionele hip-hop zin passen, want het was allemaal West Coast, East Coast en zij zaten in het zuiden, dus dat was al een soort van gek als het ware. En hoe zij zich kleden, hoe gewoon hun nummers, het was gewoon uniek in elk opzicht en dat vind ik zo geweldig, dat heb ik altijd zo geweldig gevonden, dus ik wilde hun altijd al heel graag live zien. Ze kwamen bijna nooit in Nederland. Volgens mij was het dan de laatste keer dat ze in Nederland waren. Was misschien dat ik dan 10 of 15 of zoiets was. En toen stonden ze ineens op North Sea Jazz. En toen had mijn beste vriendinnetje kaarten voor ons gekocht voor mijn verjaardag. En in die tijd zat ik echt nog in een hele heftige depressie. Dat ik eigenlijk ook bijna de straat niet meer op durfde en alles. En dan moet je ineens naar Ahoy. Wat echt niet chill is. Maar ja, ze heeft me toch het huis uit weten te krijgen. En het was echt heel erg bijzonder om hun live te mogen zien.
Klinkt goed. We gaan eens even horen waar ze hier überhaupt over zingen.
Ik hoor nu pas dat het de live versie is.
Ja, live concert. Cool. Hier is de live concert, ja. Is het eigenlijk bijzonder ook dat dit soort boys uiteindelijk ook zijn uitgenodigd op North Sea Jazz?
Nou, ik denk dat die crossover die North Sea Jazz heeft gemaakt, vroeger was het natuurlijk veel wat traditioneler.
Veel meer jazzy,
en, ja, en nu is het gewoon veel meer een soort van melting pot geworden van verschillende invloeden. En dat vind ik zelf heel erg fijn, want daardoor zal ik ook sneller naar North Sea Jazz gaan. Ik denk niet dat het voor hun bijzonder is. Ik denk dat het voor North Sea Jazz bijzonder is.
Nou, misschien ook een vernieuwend in die zin dat je veel meer... Dat zie je natuurlijk in de hele wereld gebeuren. Dat urban en hip-hop en klassiek, het wordt allemaal veel... Het wordt wat gangbaarder en wat komt wel meer naar elkaar toe, lijkt het.
Ja.
In de muziek. Je had hier in de Doelen afgelopen jaar, dat heb ik jou ook gezien. Toen had jij een interview hier tijdens het hip-hop festival.
Ja.
Dat was voor de Doelen eigenlijk voor het eerst. Dat hip-hop in de Doelen, of voor het eerst, maar deden ze nog niet vaak. Want de Doelen staan natuurlijk echt bekend als een
klassiek.
Ja. Ja. En dat was natuurlijk, nou, je bent er zelf geweest. Ik vond het heel mooi om te zien.
Ja, vind ik ook.
Die mix.
Ja, dat is ook waar ik van hou als dingen bij elkaar komen die je eigenlijk niet zou verwachten. Maar daar, dat is juist in dat middenstukje, die crossover, dat is juist waar de mooie dingen gebeuren. En waar je van elkaar kunt leren. En waar je eigenlijk alleen maar beter van kunt worden.
Nou ja, maar ook in die zin dat je... het is eigenlijk zonde, toch? Dat er een soort van klassieke tempels zijn. Waar dan eigenlijk een bepaald soort publiek eigenlijk al traditioneel gezien jaren komt. Ik bedoel, de Doelen is eigenlijk van iedereen.
Ja, klopt.
Maar ook allerlei andere concerthallen. Ja. Dat geldt natuurlijk in heel veel steden zo. Je had daar toen een interview. Ik ben even kwijt met een sneakermerk.
Filling Pieces. Ja, ja, Guillaume, dat is zeg maar de oprichter daarvan. Die heb ik toen geïnterviewd.
Maar dat was ook een bijzonder verhaal. Omdat zij natuurlijk helemaal in die streetwear heel groot zijn geworden.
Klopt.
Ook een crossover, toch?
In principe, niet een crossover, maar wat ik heel inspirerend vind in zijn verhaal is dat hij eigenlijk iets uit het niets heeft gestart. En een filling piece zegt het al, je vult eigenlijk iets wat er niet is. En hij miste iets en dat is hij voor zichzelf gaan ontwerpen. En dat is uiteindelijk geworden wat het nu is. En dat vind ik heel erg geweldig, dat je gewoon zelf aan de slag gaat en dan gewoon je eigen, weet je, dat vind ik bijvoorbeeld bij Solange's A Seat at the Table, maar je hebt gewoon je eigen tafel gecreëerd en dat vind ik veel toffer dan een soort van toegelaten worden tot een tafel die al bestaat, mensen zitten.
Ja. Hey, en we zijn al bijna aan je laatste song.
Ja.
En dat is altijd de vraag aan iedereen van: wat is nou jouw ultieme love song? Heb je die?
Ik denk niet dat ik zou er niet één kunnen kiezen, want er zijn er heel veel. Want liefde is zo veelomvattend. En je hebt ook verschillende fases van liefde. Dus elke fase heeft een ander soort liefdeslied, als het ware. Dus ik heb er niet één. Maar ik heb nu volgens mij Jill Scott en Mapai. En dat vind ik twee hele mooie. Dus eigenlijk is... Ja.
Wie is deze?
Dit is Jill Scott. Ja. Long Walk. Ik vind dit heel mooi, want dit is de beginfase. Dat je elkaar net leert kennen en samen gaat wandelen. Ik vind dat vind ik zelf altijd.
En hoe lang ben je samen met je man?
We zijn 23 juni dit jaar 10 jaar getrouwd.
En waar zijn jullie voor het eerst gaan wandelen?
Museum Park. Ja.
Echt?
Ja. Ja.
En had jij dat gevraagd of hij?
Hij.
Ah,
ja.
Nou, vertel eens.
Oh, dat is zo lang geleden. Nou ja, we gingen wandelen, dat was het. En volgens mij had je toen nog, hoe heet dat ook alweer? Met de open bioscoop, de open cinema. Dat je zeg maar bij Museum Park was dat toen nog. Dat je het dan, dat je die movie nights had in de zomer. Dat het gewoon een pleinbios, zo hè. de pleinbios. En toen hebben we toen ook nog een film gekeken. Ik weet niet meer welke film het was. Maar toen hebben we daar ook gewandeld. En er waren allemaal... Ik weet nog dat de rozen toen nog een soort van in de bloei waren. Dus je rook ook heel erg die rozengeur.
How romantic.
Ja. Ja.
En daar hoort het nummer voor jou bij.
Ja. Ik denk dat... Ik weet niet of het uitkwam ook in die tijd. Maar daar hoort het wel echt bij voor mij. Dus die beginfase.
Nou, gaan we even zwijmelen nog. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Het gaat ook over wandelen in het park.
Yeah.
Ah, nou heb ik hier. Kom ik ook achter.
Yeah.
Is het zo dat, omdat je vertelde over dat je die depressieve periodes hebt, is hij iemand die jou daarin heel goed ook kan ondersteunen? Of heb je ook wel eens echt dikke bonje, dat hij ook denkt, wat moet ik nou met jou? Dat de borden, even de borden door de kamer gaan desnoods.
Nee, zo erg is het bij ons niet. We zijn allebei niet echt praters. En dan zit ik nu in een podcast te praten, wat een beetje ironisch is. Maar wat ik heel fijn vind bij Im, mijn man, Imro, is dat hij mij heel erg de ruimte geeft. Dus ook als ik niet wil praten, dan zegt hij ook gewoon niks. Na 10 jaar ken je elkaar inmiddels ook wel een beetje.
Ik hoop zo.
Dus hij weet heel goed wat je nodig hebt dan. Wat ik dan nodig heb.
Dat je je eigen ruimte kunt houden.
Ja, precies. Dus, en ik vind het bij hem gewoon heel fijn. Hij is er ook altijd. Dus dat hij gewoon aanwezig is, was voor mij soms al voldoende. Ook als, dan hoef je niet per se iets te zeggen of wat dan ook. En hij kan mij heel goed troosten.
Ga je bij huilen bijna?
Nee, ik ga niet huilen.
Mooi. Het is toch heel belangrijk.
Ja,
ik snap
zeker.
Je tranen wel of je emotie erbij. Dat is toch bijzonder dat je dat hebt in je leven.
Ja, zeker weten. Want het is. Ik denk dat pas als het heel slecht gaat, weet je wat je aan de mensen hebt om je heen. En je trouwt natuurlijk ook voor in goede en slechte tijden. Tot de dood je scheidt.
Dat heet, soort dingen. Goede, slechte
dus
tijden,
allemaal
ja.
Dat soort dingen.
Maar goed, heel veel mensen gaan natuurlijk ook jonge mensen ook weer uit elkaar.
Ja, klopt.
Dus in die zin bedoel je van je wil die verbinding heb je heel sterk.
Klopt. Dat hebben wij eigenlijk altijd gehad. En we hebben ook altijd heel veel respect voor elkaar gehad. En elkaar ook heel erg. Ik bedoel, het feit dat ik nu de dingen kan doen die ik wil doen, is omdat hij ook thuis is om voor ons kind te zorgen. En er zijn niet veel mannen die, zeg maar, even naar de achtergrond gaan om die zorg op zich te nemen. Zodat, zeg maar, mama alles eventjes kan doen of kan reizen of wat dan ook. En dat vind ik gewoon heel, heel fijn dat wij elkaar ook echt vrij laten en elkaar ook echt dingen gunnen. Want hij is dit jaar met een PABO-opleiding begonnen. En dat betekent ook dat ons leven een soort van, we zijn heel erg constant aan het puzzelen qua werk, school, studie, freelance, schooltijden. Mijn kind gaat nu naar de basisschool. Dus we moeten
hele drukke heel periode.
Ja, we moeten heel veel rekening houden met elkaar. En dat hebben wij eigenlijk altijd wel gedaan. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
Ondertussen gaan we toch nog even naar Mapei luisteren.
Ja.
Want dat wil ik ook nog even horen.
Ja.
Dat ken ik niet.
Nee, ik ken het door mijn man. Want hij draaide dit vaak. Het is een heel mooi, het is een heel mooi liedje. A friend indeed, come build me up, come shed your light. It makes me shine. You get the message. Don't you ever forget it. Let's laugh and cry until we die. If it wasn't for you, I'd be alone. If it wasn't for you, I'd be alone. Zeg, die man van jou, die heeft wel een goede smaak. Ja,
hè? Kan je dat even thuis doorgeven?
Je zou hem moeten. Ja, het is alleen maar vrouwen, hè? Maar hij weet veel meer van muziek dan ik.
Ja.
Dus,
mooi nummer. Yeah. Ja, maar dat heeft. En heeft hij jou dan weer kennis mee laten maken? Inspireerden we elkaar ook op muziekgebied in die zin?
Hij mij meer dan ik hem, hoor. Ja. Hij is up-to-date met alles qua muziek. Het is echt een soort van muziek-encyclopedie. Dus ja, en dan ook allerlei genres. Dus het is niet alleen hip-hop of R&B of urban muziek, maar echt letterlijk alles.
Klinkt als een hele mooie combinatie daar thuis bij jou.
Ja.
Doe je moeder de hartelijke groeten?
Zal ik doen.
Ik had nog gevraagd of ze meekwam, maar ze zit in het buitenland.
Ja.
Ongelooflijk bedankt dat je er was. Dankjewel voor je openheid.
Ja, dankjewel.
En voor je mooie playlist.
Vragen.
En misschien zien we elkaar. En ik ga je zeker volgen op Instagram.
Ja, super. Bye bye. Doei doei. Don't wait till
between what we share. No matter where you at, no worry, I'll be there. No one's got your back like I do. Even when business ain't going well, we still cool. When I shine, you shine, always on your side. All my life, you'll have what's mine. Mark my word, we gon' be alright. My brother, my sister, we gon' be just fine.